Open kaart.
Een grote bak met vragen. Op elke kaart staat een vraag. 150 vragen in totaal. En Bernard Wesseling die is te gast. Morgen is de presentatie van zijn nieuwe dichtbundel. De dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Een prachtige titel. Wil je iets voordragen uit je nieuwe bundel?
Ja, meteen het diepe in. Ja, is goed. Doen we.
Dan weten we gewoon meteen waar het over gaat.
Ja, en het spreekt voor zich. Even kijken hoor. Ik heb er 3 bij me.
Oh, dan moet je nog kiezen ook.
Ja.
Een paar met de hand geschreven en een paar...
Ja.
Zijn die handgeschreven dan ook de originele toen je ze voor het eerst kreeg? Want je, of heb je er heel erg aan geschaafd?
Nee, dat was op het moment dat ik ruzie kreeg met mijn computer. En dan vertrouw ik alleen nog maar op mijn eigen schrijftalent. En ik heb best wel een duidelijk handschrift. Jij zou het volgens mij ook nog kunnen lezen.
Mag ik eens kijken?
Of ik dat kan lezen?
Ja, wat zegt dat over iemand een duidelijk handschrift? Oh, je hebt zo'n prachtig handschrift.
Dank je.
Je handschrift is veel te oud voor jouzelf. Goed, lees er een gedicht voor als je wil.
Oké. Het gedicht heet Kapper Blues. Een Marokkaanse jongen met bontkraag, boos om zijn eigen verlegenheid, trekt zijn even broeierige vriendinnetje mee de tram in. Een ontsnapte oude van dagen, toonbeeld van rust, uitgehold door kopzorgen, strooit met een pauselijk gebaar een tijgerwit uit tussen de duiven voor zijn bank. Als ik een privé opensla bij de kapper. Dat het voormalige kindsterretje is begonnen zichzelf uit te mergelen, heet het wellustig. Je mag hierin meer dan mooi moeten wezen, een stil protest lezen. Overbelichting dreigt het zieltje uit te drijven. Hoe ik het gedacht had, korter van boven, opgeschoren aan de zijkanten, niet te dicht op de huid. Ik heb haar achtergelaten toen, einde seizoen, in die mijnschacht of wensput. De hond was al hulp halen en na de zomer vond ik mezelf te oud voor die onzin. Even later stap ik de deur uit, het belletje schelt me na. Een toekomst tegemoet die zich maar niet openbaart als hersteld verleden aan niemand. Maar als ik de hoek om ben met mijn nieuwe koep, wacht daar een wolkbreuk als de zoom van een droom.
Bij de kapper en daar lezen de mensen de bladen. En dat is je mooie kapsel klaar en dan gaat het regenen. Laten we meteen beginnen. Hier is de bak met kaarten. Wil je er een trekken? En dan ben ik benieuwd welke vraag daarop staat.
Het zijn er 150, hè?
150, ja, ik heb ze niet geteld, maar dat schijnt.
Ik lees hem op.
Als je wil.
Ben je vatbaar voor verslavingen? Oh mijn god. Dat is mijn geluk dat ik die trek.
Vertel eens.
Absoluut.
Welke verslaving heb je tot nu toe allemaal gehad?
Gehad? Of ben ik op dit moment aan het praktiseren?
Of zit je nog middenin? Maar zijn al de revue gepasseerd?
Nou, ik worstel wel met de drank, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit hier. Het eerste wat ik hier ook vroeg was een biertje.
Maar goed, nu is het laat. Hoe laat neem je normaal je eerste biertje?
Nou, ik ben niet zozeer de hele tijd drinken. Maar als ik drink, dan is het ook meteen explosief.
Dus alles of niets?
Ja.
Geen glaasje wijn bij het eten, maar gewoon meteen hop los.
Ja, ik ben niet van het nippen of proeven. Ik ga dan echt voor goud.
En drugs?
Drugs, dat heb ik een paar keer geprobeerd. Dat liep eigenlijk allemaal heel slecht af. Omdat ik herinner me de eerste keer was ecstasy op zo'n verschrikkelijk festival. Dat is eigenlijk ook iets waar ik helemaal niet naartoe moet. En dat was zo confronterend. Terwijl de mensen om mij heen de grootst mogelijke lol hadden, werd ik gewoon geconfronteerd met allerlei demonen en
angsten.
Angsten.
Paniekaanvallen.
Ja, paniekaanval. Dus dat is de eerste keer dat ik een paniekaanval. Wel veel van geleerd. Maar als je me op dat moment had gevraagd of ik de les zou inruilen voor gewoon mijn gezonde verstand terug, dan had ik niet geaarzeld.
In je nieuwe bundel gaat ook een gedicht over een paniekaanval. Het thema komt af en toe terug. Eigenlijk zeg je daarmee dat jij maar beter geen drugs kunt gebruiken, omdat je psychische gesteldheid misschien dat net niet aan kan. Dat je niet van nature te stabiel bent.
Ja, dat is precies wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja, want dat weet je pas op het moment dat je erin kukelt. En dat was dus een harde les voor mij. En ik ben er daar, zou ik als het me wordt aangeboden of zo, dan antwoord ik standaard van, nou weet je, ik heb wel genoeg uit te staan met deze werkelijkheid. Laat staan dat ik die nog, dat ik daar nog een dimensie aan ga toevoegen. Ik heb al genoeg uitdagingen.
Kun je je voorstellen dat je op een zeker moment in je leven echt gestoord zou zijn geworden? Dat het echt mis zou zijn gegaan en je als het ware de rivier was overgestoken naar de psychiatrische ontstemde?
ja, echt de afgrond in. Nee. Ja, volgens mij is er altijd nog weer een volgende bodem. En kan het altijd nog erger. Je zou bijna zeggen dat het een troost is op je meest wanhopige momenten. En als je wel eens, als je leest over anderen die bepaalde ervaringen hebben gehad, dan moet ik eerlijk toegeven dat van mij daarbij vergeleken nogal meevalt. Ik kan niet ineens zo bedenken wie ik dan bedoel, hoor. Maar ik denk eigenlijk dat gekte, waanzin een hele persoonlijke vorm aanneemt voor iedereen. En dat maakt ook
de waanzin
zorgt voor
bestaat
het isolement.
Niet.
Dus, hè?
Ieder heeft zijn eigen waanzin.
Iedereen heeft zijn eigen waanzin. Dus je kan het ook, de vergelijking is loos.
Is moeilijk. Ja. Trek nog een kaart.
Oké. Iets vrolijkers ditmaals, hoop ik. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Het is wel gewoon, drama zit erin.
Ja, mooi. Een beetje. Maken dichters ruzie?
Nee, ik geloof van niet. Het is toch best wel een tamme bende eigenlijk. Er zijn er wel een paar die ik een flinke door elkaar zou willen husselen. Maar ja, tegelijkertijd, je schampt, die levens die schampen alleen maar.
Want je zit
niet echt in elkaars vaarwater.
Zie jij veel dichters? Want tegenwoordig heb je veel poëzieavonden, optredens waar meerdere dichters op een avond komen. Dat zijn de goed bezochte avonden. Terwijl als er één dichter is, dan komen de mensen niet zo in grote getalen. Betekent dat jij veel dichters ziet en kent?
Ja, je komt echt in een circuit terecht, wat dat betreft. En ja, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren en afkeren. Misschien is het wel jammer een beetje dat er niet wat meer ook werkelijk op de vuist wordt gegaan of zo. Ik heb wel een keer gehoord dat F. Starik iemand op zijn toeter heeft gebeukt. Dat was ik jammer genoeg niet bij. Ik weet ook niet meer wie. Maar dat zijn wel sappige anekdotes natuurlijk.
Maar je komt in een circuit terecht, zei je, los van de fetus en de kinderzinnen en de ruzies tussen dichters. Je hebt furoren gemaakt, echt als podiumdichter. Bij jou was het je voordracht die heeft gezorgd dat je dichter werd en dat het ging lopen, of klopt dat niet?
Niet helemaal. Niet dat ik zo precair ben over hoe dat mijn carrière moet worden uitgelegd. Maar mijn eerste stap in het land van de letteren was met een roman. 2004. En toen duurde het een tijdje. En toen in 2007 kwam een dichtbundel uit. En inderdaad, tussendoor ben ik altijd blijven optreden en blijven dichten en voordragen. Het is ook een heel nuttig iets, dat voordragen. Wordt vaak onderschat. Een beetje ook laatdunkend over gedaan door de establishment, zeg maar. Maar daar leer je een heel veel van.
Over je poëzie, over hoe het loopt, hoe het werkt.
Niet alleen over simpele vormelijkheden als ritme enzovoort, maar ook over, er gebeurt iets heel vreemds. Sommige gedichten waarvan je zou verwachten dat ze niet zouden werken, die werken wel en andersom. En dat weet je soms al nog voordat je de woorden hebt uitgesproken. En dat heeft toch met die het moment te maken dat je tegenover het publiek staat. Je krijgt een soort geldigheid die het op je zolderkamertje nooit zal krijgen of zo. Dus dat heeft wel veel mij veel geleerd in ieder geval over.
Ja. Over hoe je gedichten werkt. Want je dichtte waarschijnlijk je hele leven al. Want zo werkt het bij veel dichters. Of is dat niet zo?
Nou, ik heb eigenlijk altijd een ambivalente houding tegenover taal in het algemeen. En mijn eigen taal ook gehad. Vroeger op school dreigde ik zelfs een soort mute te blijven. Want ik wilde maar niet leren schrijven en lezen. Dat ging moeizaam. En ik weet nog, mijn schooljuffrouw die begreep daar niks van. Want voor de rest kwam ik prima mee. En ik zelf heb dat inmiddels uitgelegd als... En ik denk dat dat ook wel klopt. Ik had misschien een buitensporig ontzag voor dat lezen en schrijven. Ik dacht, dat kan ik nooit. Zoiets...
Je vond het dus zoiets belangrijks, groots, rijks, dat je dacht, dat lukt me niet.
Ja, dat is mooie mythevorming.
Ik denk dat het voor veel dingen geldt. Als je ergens te veel ontzag voor hebt, dan komt er niks meer uit je vingers. Wil je nog een kaart trekken en dan een beetje halverwege? Want ik heb soms de indruk dat ze niet goed zijn geschud. En dan krijgen we
dus alle deprimerende zit aan.
Zit de deprimerende, het wordt langzaam vrolijker.
Wat wilde je worden toen je 13 was?
Ja, dat sluit wel aan op wat je net zei.
Ja. Toen ik dertien was, zat ik in Amerika met mijn ouders en wilde ik eigenlijk voornamelijk gewoon heel erg graag terug naar huis. Dat was niet een hele leuke tijd voor mij.
Wat deden je ouders daar?
Ik woonde een jaar in Boston. Een klein plaatsje nabij Boston. Dat heette Somerville. Klinkt heel idyllisch, was het niet. Mijn vader die was academicus en die had daar een grant gekregen. Dus we moesten met z'n allen op stel en sprong verkassen daarheen. Dus ik had heel veel aan mijn hoofd op mijn 13e dat niks te maken had in de verste verte niet met mijn toekomst. Omdat ik eigenlijk gewoon mijn toekomst wachtte thuis op mij, had ik het gevoel.
Je kon daar niet aarden, je voelde je niet lekker. Nee. Is dat, want dat moment hebben we eigenlijk nog helemaal niet te pakken, dat je voor het eerst ging dichten? Was dat daar?
Nee, ik bestreed dat soort... Dat is wel een goede vraag. Want ik was vrij eenzaam daar. Ik zat op een junior high school, zoals dat heet. Amerikanen hebben kennelijk nog een jaartje extra nodig om te aarden. Maar daar hadden ze mij ingeplaatst, maar omdat ik vrij overtuigend Amerikaans Engels sprak, maar ik kon helemaal niet meekomen verder. En daardoor raakte ik snel vereenzaamd. Ik was ook heel desperaat aan het zoeken naar vriendjes. En dat lukte maar niet. En toen trok ik me terug, zoals ik dat eigenlijk altijd al heb gedaan, met tekenen. Dus ik tekende heel veel. En dat is eigenlijk ook wel het antwoord op de vraag, wat wilde je worden toen je 13 was? Behalve dan mijn preoccupatie met naar huis gaan, wilde ik eigenlijk gewoon striptekenaar worden. Dat leek me echt machtig.
Is ook machtig natuurlijk. Het is dichter geworden. Laten we nog één vraag doen.
Oké. Waar lopen je relaties op stuk? Nou, ik ben eigenlijk akelig succesvol in relaties. In die zin dat ik heel slecht van mensen afkom. Eerder dan dat dingen stuk gaan. Dus in die zin ben ik ook wel gezegend hoor. Maar ik heb wel.
Maar hoe bedoel je van mensen afkomt?
Veel vrienden.
Maar dat je niet van relaties afkomt. Dat als het heel goed gaat, dan komt het woord afkomen vaak niet in je op.
Nee.
Dan zijn mensen gewoon blij samen, toch?
Ja, dat is een goed punt. Maar ik ben wel een beetje een allemansvriend, vrees ik. Dus ik heb echt een gigantische batterij aan geweldige kennissen en vrienden. En ik kan er geen één missen. Misschien ben ik een beetje inhalig. Maar misschien zou de vraag beter zijn, in mijn geval, waar zijn voorgaande relaties op stuk gelopen? Zo die er al zijn. En dan zou het antwoord gewoon heel, heel simpelweg zijn. En dat is wel symptomatisch. uit elkaar drijven. Dus eigenlijk op een hele niet-sensationele manier.
Langzaam een ander pad kiezen en elkaar uit het oog
maar verliezen. Wel een soort harmonieus afdrijven van elkaar. Dus nooit, ik heb nooit echt fitty of helaas.
Geen man van ruzies, maar wel van de poëzie. De dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Het de nieuwe bundel. Bernard Wesseling, dank je wel.
Jij ook bedankt, Pieter.